Wil jij ook wel eens oppervlakkig kunnen meepraten over de Tour de France, net als je collega's? Heb jij ook met donkerbruine vermoeden dat wielrennen kijken een hartstikke leuke tijdsbesteding kan zijn, maar ontgaat het je waarom? In deze podcast leggen hobby-sportkijkers Chef en Floortje aan mij uit wat er nou zo leuk is aan sportkijken. Dit is de derde aflevering van 3 etappes over de Tour de France. Voor beginners. Ik ben Roos.
Ik ben Floortje.
Ik ben Chef.
En dit is de gelukkige toeschouwer. Welkom terug.
Ja,
de derde. De derde aflevering en de laatste aflevering over de Tour.
Ja, jammer.
Ja, heel. Of nou ja, om maar met de deur in huis te vallen. Ik zit er niet meer zo lekker in.
Wat is er gebeurd?
Ja, ik heb weinig gekeken. Eigenlijk geen één etappe sinds we hier hebben gezeten.
Tragisch. Waarom?
Ja, ik ben de spark kwijt of zo. Duurt een beetje lang. Ik denk toch een kortere Tour. Daar zit ik nu een beetje op. Qua dagen, hè? Qua etappes. Ja.
Jij vindt 3 weken te lang.
Nou, voor die renners al helemaal, maar voor mij...
Ja, voor
ook.
Jou vooral. Ja. Verschrikkelijk vermoeiend.
Ik heb juist wel genoten, jij?
Ja, ik zit er helemaal in. Het klopt ook niet helemaal wat Roos zegt. Want ik zat dus 2 dagen geleden op een camping met Roos, onder andere. En toen riep ik met mijn slechte bereik elke, 5 minuten een nieuwe update, als dat er was. En toen was Roos de D in ieder geval... geanimeerd mee. Oeh, spannend, Floor.
Dat was allemaal nep. Nee, dat is niet waar. Nee, dan, kijk, misschien is het ook wel gewoon omdat ik dan met jou heb gekeken.
Dat was wel echt ultieme zomer. Op de camping, ja. Slecht bereik, vage snippers van de Tour de France.
Oh, ja.
Dat is het.
Maar heb jij nog gekeken, Chef?
Nou, ja. Ik heb dus genoten. Ik vond het spannend. Het was een zware tweede week. En met leuke etappes. En afgelopen weekend was ik ook op een camping. Was ik een weekendje fietsen. En toen hebben wij ook momenten dat we dan aan het einde van de dag ergens bovenaan stonden in het bos. En dan gingen we snel even kijken met z'n allen rondom 1 telefoon hoe het ging in de Tour. En dan zagen we Pogacar en Vingegaard, zoals eigenlijk al de hele tijd, samen de berg op fietsen. Heel spannend gevecht, vind ik, dat tussen die twee. Dus ik heb eigenlijk wel echt genoten van de tweede week.
Nou, fijn.
Ja.
Blij dat jij dat wel hebt.
Het is echt een geweldige Tour.
Ja.
Ik bedoel, ja.
Het is een leuke...
Roos, we geven het nog 1 week. Maar als je dat dan niet leuk vindt, ja, dan is het niet.
Dat kan, ja.
Nee, dat kan. Maar ik moet zeggen, ik heb ook al echt zin in een nieuwe Netflix-serie volgend jaar. Waar het gewoon allemaal zo mooi, al die verhalen...
Leuk muziekje eronder.
Precies.
11 maanden. Roos,
ja.
Vliegt voorbij.
Wat was je mooiste moment, Chef?
Nou, ik heb eigenlijk niet 1 mooiste moment. Ik denk dat mijn mooiste moment nog gaat komen deze Tour. In de derde week.
Mooi.
Ja.
Toen moet je eigenlijk ook in het leven staan.
Maar ik heb wel veel mooie dingen gezien. Zoals dat spannende gevecht dus tussen Poggi en Vingegaard. Tragische dingen, zoals Jakobsen die afstapt, toch. Hele mooie dingen. Wout Poels, die wint in de Alpen.
Heel leuk.
Eindelijk weer eens een keer een Nederlandse winnaar. Maar ik heb ook wel minder mooie dingen gezien. Bijvoorbeeld de valpartijen. De veroorzaakt door toeschouwers. En wij zijn natuurlijk een podcast voor toeschouwers, door toeschouwers. Dus wij zijn eigenlijk altijd op de hand van de toeschouwers. Maar het gebeurt nu wel vaak dat mensen selfies maken of met borden in de weg staan en vlaggen. En dat een hele peloton dan tegen de vlakte gaat.
Ja.
En jij wil iets zeggen?
Ja, ik wil iets zeggen, want we zijn natuurlijk inderdaad voor de gelukkige toeschouwers. Maar ook wel voor het... collectief aan toeschouwers. Dus als 1 toeschouwer het verpest voor de groep, dan is dat netto natuurlijk.
Heb je ons zijn we laaiend.
Ja.
Ja. Nou ja, het was in 2021 gebeurde het ook. Het was die hele grote valpartij met zo'n waar een vrouw met Shay, Opie en Omi op een bord zo voor de
Opie en Omi.
En nou, de hele peloton tegen de vlakte. Die kreeg later geloof ik een boete.
€1200.
En nu viel Koes, renner van Jumbo-Visma, door een uitgestoken hand met een telefoon. Weer heel veel renners op de grond. En ik las vanmiddag dat Jumbo-Visma aangifte gaat doen.
Mm-hmm.
En ik denk dat het wel terecht is. Ik denk dat het klaar moet zijn met die mensen die... het gaat ook de hele tijd om selfies en in beeld zijn vooral. Dus dat vind ik ook irritant.
Ja, het gaat om hun. En totaal
ja, het gaat dan helemaal niet om de renners of de koers. Wat ik wel interessant vond was, noemde ik de Tour nog een egalitaire sport, omdat iedereen daar langs de kant kan gaan staan. Ik las dus dat Pluggen van Jumbo-Visma nu een suggestie had gedaan. Nou, misschien moeten we maar mensen die dan op de berg op willen om te kijken, gewoon betalen voor een kaartje. En dan hou je de echte fans over en alle mensen die dan eens in de zoveel tijd
Dus de echte fans, dat zijn de rijke mensen die kunnen een kaartje kunnen betalen.
Samen winnen.
Nee, maar ik snap het wel. En we zijn ook schuldigen, maar het wijzen naar een zondebok, dat deed ook de tourorganisatie toen hun eigen hekken niet goed waren, gingen ze meteen motoren uit de race halen. Die mochten voor straf de volgende dag niet komen. Dus dan ben je gewoon aan het wijzen naar iemand anders, zodat niemand naar jou kijkt. En dat vind ik niet zo leuk.
Maar wat was dan jouw mooiste moment om jou op te vrolijken?
Ik had een mooiste moment, want ik had wat ze dus dit jaar doen, zijn die teamradio's. Weet je, dus dan hoor je, heet dat teamradio? Dan hoor je zo de coaches. En er zijn goede dingen. Er zijn ook, volgens mij zijn er al in codetaal geheime berichten doorgegeven. Nou, dat was allemaal leuk voor andere mensen om te analyseren. Maar wat ik echt het mooiste vond, was in etappe 10. Naar Chris Nijlands, een led, die zit in Israël Premier Tech. En zijn coach of zijn wie is dat? De directeur, ik weet niet. Iemand die zei iets super liefs. Hij zei, chef, start hem even in. You're the best, you're the strongest and your skills in downhill incredible. Come on man, we're gonna make it, eh? Focus on the downhill, let's focus on the downhill. Ik zal het vertalen. Impossible that they chase it. Down man, you're the best. You are the strongest. And you have the skills in downhills. Incredible. Come on man, we are going to make it. This is your day. Dus dan heb je dus zo iemand in je oor.
Ben je al bijna boven?
Ja, ik ben al bijna boven.
Oh, downhill.
Of beneden.
Beneden.
Gewoon, je bent waar je moet zijn.
Mijn mooiste moment is toch niet per se een moment. Mm-hmm. Maar ik vind dat ride voor Gino vind ik echt heel mooi. En echt heel cool, maakt het super menselijk. En echt. En ik vind het enorm knap dat deze renners na zo'n korte tijd gewoon naar weer vlammen.
Dus dit is voor de mensen die het niet weten.
Ja.
Gino Meder is overleden kort voor de Tour.
3 weken geleden.
En die rijdt
in een wedstrijd.
In een wedstrijd, een onderdeel van het team van Bahrein Victorious.
Ja.
En nu hebben twee mensen in dat team hebben nu een etappe gewonnen in de Tour. Ja. Caleb Bilbao en Wout Poels. Dus die ploeg heeft ook een hele succesvolle Tour nu.
Ja. Voor Gino.
Voor Gino.
Dat is dan mooi.
Ja, het rugnummer waar ze niet mee rijden, omdat er een rugnummer speciaal voor Gino Meder is. Ja.
Hele jonge renner.
Vind je het mooi? Vind je het ook ontroerend?
Ik vind het echt mooi dat je zo iemand zo kan eren op deze manier. Dat vind ik gewoon mooi om te zien. Mm. En dat het dan ook lukt. Ja. Want je kan natuurlijk dan ook bijvoorbeeld niet winnen. En dan valt het ook niet zo snel op. Want het zou mij dan nooit opgevallen zijn.
Ja.
Maar ik heb veel vragen. Anderen hebben ook heel veel vragen. Zullen we naar de kijkers vragen? We hadden vragen over de regels. We hebben een vraag van Stefanie binnengekregen. We hebben er zelfs 2 van haar gekregen. Misschien wel meer, maar we hebben er een paar uitgehaald. Laten we met 2 beginnen.
Ja.
Wielrenners scheren toch altijd hun benen, zodat ze sneller zijn. Waarom scheren ze dan niet hun hoofdhaar? En hun armhaar? Vraagteken.
Leuke vraag. Ze scheren die benen niet omdat ze dan sneller zijn, maar omdat het handig is voor de fysio. Wielrenners worden elke dag gemasseerd. Dus daar is het fijn voor als je dan geen benen hebt. Dat doet gewoon pijn. En het is ook handig bij het verzorgen van schaafwonden en dat soort dingen. Wielrenners vallen vaak natuurlijk. Dus dan moet je die pleisters en bandages de hele tijd verwisselen.
Is het niet ook een beetje dat ze het mooi vinden?
En op een gegeven moment beginnen ze het dan mooi te vinden. Want ik geloof dat ook best wel wat oud-wielrenners, die blijven dit doen.
Oh.
Leuk vraag.
Vraag 2 van Stephanie. In dezelfde hoek. Wordt op wielrenpakjes net zoveel geïnnoveerd als schaatspakken? Zitten daar ook schubben op? kan me herinneren dat de Nederlandse schaatspakken schubben hebben.
Schubben? Ja, ik heb ze nog nooit gezien op een schaatspak.
Ik denk dat ze bedoelt dat ze van op die schaatspakken waren van die strips. Die aanplakstrips een tijdje. Nou, dat mocht niet en dat werkte eigenlijk ook niet, want die moest je helemaal precies goed doen.
Ah.
En misschien bedoelt, of ze bedoelt schubben dat het textiel van een soort van schub... textiel is, dat zou kunnen. Ik weet wel dat de wielrenpakjes... daar wordt wel heel erg veel geïnnoveerd met aerodynamica. En de time trial, dus de tijdritpakken, die zijn ook echt wat sneller. Dus dan heb je, als je de gele trui hebt, heb je weer een nadeel. Want dan moet je de gele trui aan van de tourorganisatie. En dat is dan niet jouw eigen time trial aerodynamische windtunnelpak. Dus dan moet je of zelf weer een gele trui gaan maken in die...
Die wordt vermaakt. Dat heb ik gezien.
Nee, hij wordt vermaakt. Maar als je dus een innovatief textiel hebt, dan krijg je dat in principe niet, tenzij je daar van tevoren al over na hebt gedacht. Nou, dus, dat weet ik niet. Dat doen de meeste teams niet. Dus daar zit wel een ding. Maar in de peloton levert het niet zoveel winst op dat al die jerseys, die gewone truien in de peloton, heel erg geavanceerd zijn.
En wat wel leuk is, is dat die innovaties ook wel uit het schaatsen komen. Dus bij schaatsen zijn ze, geloof ik, best wel ver daarmee. En dat druppelt nu zo door naar de wielrennen. En wat ook nog wel leuk is misschien om te zeggen, is hoewel dat het niks met snelheid te maken heeft, proberen ze die Lycra dus wel steeds slijtvaster te maken. Ervoor te zorgen dat als een wielrenner over het asfalt schuurt, dat het zo lang mogelijk duurt voordat die textiel scheurt.
Fijn.
Ja.
Dankjewel, Stephanie. We gaan door naar Martinus. Hoe is het met Bram Tankink?
Bram Tankink, ja, dit vond ik zelf een hele leuke vraag, omdat ik zelf ook een groot fan ben van Bram Tankink.
Ik ken hem totaal niet.
Nou ja, voor de luisteraars die Bram Tankink niet kennen, dat is inmiddels een gestopte wielrenner. Die fietste voor de Rabobankploeg vroeger en later ook Lotto Jumbo. Eigenlijk een bijna mythisch figuur die in welke omstandigheden dan ook altijd goed gemist was en garant stond voor leuke interviews. Dus als je een keer een slechte dag hebt, dan typ dan Bram Tankink in op YouTube. Dan komen er een hele lijst aan filmpjes boven die je er weer binnen no time bovenop helpen. Ja, van een filmpje waarin hij vertelt hoe hij tijdens een etappe Jeu de Boel ballen de Alpe d'Huez opsleept, tot een filmpje waarop hij een interview aan het geven is. En dan wordt hem op een gegeven moment gezegd, Bram, ze zijn allemaal al lang weg. En dan zegt Bram, ja, nee, dat valt wel mee. Nee, ze zijn echt al lang weg. En dan fietst hij er meteen achteraan. Nee. Dus dan is hij te laat. Dat soort dingen. Hoe gaat het dan nu met hem? Ja, goed natuurlijk. Hij maakt podcasts. Zoals
leuk.
Iedereen tegenwoordig.
Ja.
Fietst nog veel. Maar hij heeft asfalt vaarwel gezegd. Hij rijdt nu op gravel. En hij verdient de kost door fietstours te organiseren. Hij gaat naar Nepal en zo, kan je met hem. Maar ook gewoon een rondje Limburg doet hij ook. Dus wil je nog samen met de tank een rondje fietsen? Dan kan dat gewoon.
De tank, dat was zijn bijnaam.
Ja.
YouTuber.
Zoek hem op.
Dankjewel. Leuk. Dan is Willemijn teruggekomen met een vraag. Hoeveel eten die wielrenners per dag? Floortje.
Nou, geen idee. Maar ik weet wel dat naar verluid in 1904, dat was het tweede jaar dat de Tour gereden werd, toen at de winnaar 11 liter warme chocolademelk, 4 liter thee, champagne en 1,5 kilo rijstpudding per dag.
Maar 11 liter chocolademelk?
Ja, ik vind het ook absurd. Nou, maar dit is de beste bron die ik heb.
1,5 kilo rijstpudding.
Om maar aan te geven dat er heel veel is gebeurd sindsdien.
Ja.
En nu is dat 15 gram aan koolhydraten per kilo lichaamsgewicht.
En dat is alleen, daar wil ik even bij zeggen, dat is eigenlijk alleen het avondeten.
Het verschilt ook heel erg per teams. Dus Jumbo-Visma schijnt hier heel ver mee te zijn. Die rekenen ook alles uit. En die hebben dan helemaal de data van de renners gesynchroniseerd. En dan kijken ze, oké, zoveel. Ze hebben van tevoren een schatting gemaakt om hoeveel ze gaan verbranden. Dan kijken ze, oh, klopte dat? En dan krijg je een aangepast maal. En ik hoorde van een diëtiste die in de avondetap was. En die zei, ja, maar die was in een andere ploeg bezig en die deed iets anders. En sommige Franse ploegen zijn pas heel laat begonnen met anders eten dan gewoon normaal Frans eten.
Ja, dus, natuurlijk.
Dus er zit nogal veel verschil in. Maar je kan helemaal, Willemijn, je kan een rabbit hole.
Maar dan heb ik een leuke vraag. Hoe doen dan de Franse teams het momenteel in de Tour? Want volgens mij...
Ja, belabberd.
Oh ja, dus het heeft niet geholpen.
Niet per se de Franse renners, de toprenners. Ja, die rijden geen deuk in een pakje boven.
Lafay dus was een Fransman, ja, okay, toch? Van Cofidis. Cofidis deed het goed.
Guillaume Martin, David Gaudu, Thibaut Pinot.
Is uitgevallen.
Alaphilippe. Ik bedoel, die rijden allemaal niet vooraan.
Okay. Dus misschien, jij zegt, ze moeten beter eten.
Ja, en terwijl ze dus wel goed slapen. Daar kom ik zo meteen op terug.
Ja.
Maar ze slapen als goed is als de beste van iedereen in de Tour.
Verdacht.
Ja.
Dankjewel, Willemijn. Olle, hoe meten ze nu eigenlijk die tussentijden?
Ja, dus die tijden die bovenaan je scherm staan, hoe precies worden die nou gemeten? Wat ze doen is dat elke renner heeft een GPS-transponder op zijn fiets. En daarmee rekenen ze uit wat ongeveer dat verschil is. En daarom is er ook af en toe een fout in de tijd.
Soms een behoorlijke fout ook.
Uitzondering, ja. Uitzonderingen, de tijden die wel altijd goed zijn, zijn die in de time trial. Dus die officiële meetpunten, dat is echt zo'n punt waarvan je telt. Oké, zo.
Ja, precies. Ja.
Maar die liggen niet oneindig veel langs de gewone route.
Nee, nee.
Kijk ineens heel anders naar die tijden boven in mijn scherm, denk ik.
Mm. Alles met een korreltje zout nemen.
Oké. Dan zijn we gewoon door de vraag heen.
Nou, dat ging hartstikke vlot.
Ja, maar huh?
Dan gaan we naar ja, maar huh. Goed idee.
Huh? Nou ja.
Nee, joh. Wat mooi.
Iemand iets opgevallen?
Ja.
Ja?
Ja.
Huh? Wat dan?
Nou, ja, het volgende. Er wordt altijd gezegd, de Tour win je in bed. Omdat je dan moet herstellen en om de Tour te kunnen winnen. Wat mij opviel was een interview met Mike Teunissen. Die vertelde dat hij na de etappe van afgelopen zaterdag, wat echt een hele zware etappe was geweest, een busreis moest maken van 2 uur lang. Om vervolgens bij een hotel aan te komen, wat zogenaamd 3 sterren was. Maar waar zijn kamer geen airco had, terwijl het 40 graden was. En de kamer was 2x2, dus hij kon zijn koffer eigenlijk niet eens fatsoenlijk open doen. En Mike zei, ja, ik ben dan misschien geen Champions League voetballer. Maar die waren rechtsomkeerd gegaan als ze voor zo'n belangrijke wedstrijd in zo'n soort hotel moesten slapen. En dit terwijl de Tour een van de grootste sportevenementen is ter wereld. Nou, hier heeft Mike natuurlijk gelijk in. En wielrennen is soms een beetje houtje-touwtje en dat heeft denk ik ook zijn charme. Maar dit kan natuurlijk niet. Dus dat was eigenlijk mijn eerste ja, maar he.
Ja, ik heb dit dus ook gezien in het interview en toen dacht ik, ja, doe nou een beetje zelfredzaam. Zorg dat je een goede teambus hebt. En dan kan je daar lekker in slapen. Want ik heb wel eens plaatjes gezien van die on the road bussen. En dan
dat zijn
kan
luxe bussen, ja. Dat is business class.
Maar toen, kritisch als ik was op mezelf, ben ik toen doorgezoeken. En dat hebben een aantal teams een paar jaar geleden voorgesteld. Zeker voor klassementsrenners. En dat mocht niet van de tourorganisaties. Ze moeten in een hotel
slapen.
Maar daar weet jij vast meer over te vertellen.
Ja, nou, ik ging inderdaad wat... Jij hebt nog een vraag.
Ja, ik vroeg me dan af, wie regelt de hotels?
Ja, nou, dat vroeg ik me dus ook af. Hoe zit dit?
Ja.
Want boeken die ploegen die hotels zelf... en heeft een stagiair van de ploeg van Mike gewoon even een foutje gemaakt.
Altijd die stagiairs. Oh.
Of wordt dit op een andere manier geregeld? Nou, wat blijkt, het gaat via de ASO, de koersorganisatie. Want die ploegen zitten allemaal op dezelfde plek. En zij coördineren dan, ongeveer op dezelfde plek. En zij coördineren dan... waar elke ploeg overnacht. En om dit zo eerlijk mogelijk te doen, zorgen ze ervoor dat iedere ploeg over de 21 dagen die de Tour duurt, in soortgelijke hotels slaapt. Uiteindelijk aan het einde van de rit moet iedereen in ongeveer evenveel goede als slechte hotels hebben geslapen. Maar, insinueerde Mike...
Wie niet?
Hij zei, nou, ik denk, en ik ben eigenlijk wel van overtuigd, dat de Franse ploegen vaker in betere hotels verblijven dan andere ploegen. Dus die krijgen een voorkeursbehandeling. En dat is de tweede ja, maar he. Die chauvinistische ASO.
ASO's.
ASO's. Die plaatsen dus Franse ploegen in de mooie hotels met verse croissantjes en verse jus. Terwijl de rest gewoon met oud stokbrood en water.
Ratten.
En met ratten ja, in een hotel zonder airco ligt. Ja, dus de Tour win je in bed.
Ja.
Ja, alleen de Franse renners.
Nou ja.
Weet je wie er ook in goede hotels slapen?
Nou.
De ASO zelf.
Dat is wel, oh ja. Die slapen zeker niet af en toe in een minder hotel.
Die zitten niet in de relatie. Die geven nooit in de bedenkant. Nee, maar dat zijn de directie. Dat zijn hartstikke belangrijke mannen.
Ja, natuurlijk. Ja. Prudom.
Nou, over directie gesproken. Dan ben jij klaar met je jammer.
Ja.
Want ik wil dan best door naar sustainability in de Tour. Want die directie doet er ook niet zeer weinig aan, volgens mij, om ervoor te zorgen dat het een
de Tour duurzamer te maken.
Ja, want weten jullie wat er allemaal wel niet meerijdt in zo'n Tour?
Auto's, Helikopters, bussen, ja, veel.
Veel. Ik heb,
motaars.
Veel motoren.
Ik kan je vertellen hoeveel. Tenminste, het was in 2021, maar het zullen er wel meer zijn geworden ondertussen. 500 auto's, 800 motoren, 8 helikopters, talloze bussen. Zoveel, dat konden ze niet eens tellen, denk ik. En een wagenpark aan vrachtwagens. En dat betekent dat de Tour na het WK voetbal en de Olympische Spelen meest vervuilende sportevenement ter wereld is.
Maar wat vervuilender dan Formule 1?
Roos zegt, dit is een sportevenement. En ik denk dat ze dan, ze, de Formule 1 zelf,
ja,
dat hele seizoen niet als één evenement rekenen.
Nee, dat denk ik ook niet.
20 evenementen. Dan nog steeds denk ik dat het ongeveer eromheen zit, maar...
Ja, oké. Okay. Ja.
Maar mag echt wel wat aan gedaan worden, vind ik.
En ze rijden niet elektrisch? Nee. Want iemand had de avondetappen ook uitgezocht, toch?
Ja. Ja, DSM, die ging elektrisch rijden. Toen bleek dat één hybride auto te zijn.
Hmm. Daar wel groot mee geadverteerd. Dus ja, er wordt zeker greenwashing. Dat kunnen ze wel.
Ja, en nee, er zitten natuurlijk ook nog vliegtuigen zitten er ook nog wat tussen. En, maar ik heb ook wel eens een keer gelezen dat ook wat voor een flink deel aan bijdraagt zijn eigenlijk toeschouwers. Iedereen, dat zijn meer dan 10 miljoen mensen. En die rijden allemaal natuurlijk naar de Tour toe. En je gaat heel de dag daar zitten, nou ja, et cetera.
En al het afval, alle
precies, ja,
petjes en de...
Al het troep die ze van die caravaan gooien.
Ja.
Kan wel wat aan gedaan worden dus.
Ik denk dat het tijd is voor wat snels.
Ja, bliksem.
Bliksem, ja. De bliksemronde.
Oké, ja, ik heb een bliksemronde bedacht. Ik denk dat die heel leuk is.
Ja.
En ik hoop dat, jullie hem ook leuk vinden.
Ja. Ik ga even voorzitten.
Moeten we staan?
Je mag staan. Je mag altijd staan.
Moet je al je microfoon meenemen? Ja.
En het idee is dit. Ik heb dus geprobeerd heroïsche en spraakmakende tourmomenten uit de geschiedenis van de tour te vinden. En dan zeg ik het moment en dan moeten jullie raden wat het jaartal was. En wie het dichtst bij er zat, die krijgt een punt. En wie het eerste 3 punten heeft, heeft gewonnen. Het is wel even handig om te weten. In 1903 begon de allereerste Tour de France. Omdat ze sportkranten wilden verkopen. En die eerste Tour was 6 etappes lang. Van ongeveer 250 kilometer per etappe. En daar mochten ze een dag en een nacht over doen. Per etappe. Dat was 1903. Bleken mensen vals te gaan spelen. Gingen ze dus 's nachts op andere manieren zich verplaatsen. In welk jaar werd 's nachts rijden verboden?
1910.
1912.
Het goede antwoord was 1904. Oh. Meteen al, eigenlijk. Dan hebben ze dat meteen verboden. Dus Roos, jullie moeten even zelf je punten bijhouden.
Okay. Juist? Ja.
Oké, andere vraag. Wanneer werden helmen verplicht?
Oh, laat. Ik denk 83.
Ja, echt laat, denk ik, ja. 1987.
2003.
Oh!
2003, ja, toen waren we allemaal al voorbij de brugklas. Daarvoor dus gewoon met hun kale schedeltjes.
Ja, tok.
Oké. Okay. Eugène Christophe, die reed in de gele trui op een tour. En die brak de vork van zijn fiets op de afdaling van de Tourmalet. En toen, in die tijd, mocht je geen technisch support krijgen. Dus toen droeg hij zijn fiets naar een smid. Heeft hij zelf daar zijn vork gerepareerd. Hij kreeg nog hulp van de smidkracht. Daar heeft hij 10 minuten penalty voor gekregen. En toen 3 uur later was hij uiteindelijk bij de finish. Heeft de Tour niet gewonnen. Welk jaar was dit?
54.
Nee, 1926.
1913. Oh. Nog steeds een voorbeeld van doorzettingsvermogen.
Ja, en ik
het karakter
ook
dat je nodig hebt om
straf dat hij dan nog een penalty krijgt.
Ja. Ja, maar ja, regels zijn regels.
Ja, dat is ook zo.
Ja, oké. Okay. De 12e etappe van de Tour van 1971 kwam een uur te vroeg aan in Marseille. En daardoor kwam de burgemeester te laat voor de podiumceremonie. Hij zwoer dat de Tour, zolang hij zou leven, niet meer in Marseille zou komen. En hij stierf in 1986. In welk jaar kwam de Tour Weer in Marseille.
87.
Ja, dat denk ik ook. 87.
Jullie hebben allebei een half punt. Dat is 1989.
Oh.
Oh.
Mooi, hè?
Ja.
Dus nu staat het?
1,5 heb ik.
2,5 heb ik.
Oeh, matchpoint. De renner Zaaf was moslim en hij kreeg een fles wijn aangereikt op zijn etappe. Hij dronk de hele fles leeg, maar kon niet tegen alcohol, want hij dronk eigenlijk nooit. Hij kende het ook niet als alcohol. Hij viel in slaap in een greppel. Toen werd hij wakker, toen schrok hij, reed hij de verkeerde kant op. En uiteindelijk moest hij, na een tijdje, niet zo lang, werd hij opgehaald om naar het ziekenhuis te gaan. Dat was het. Dat was het einde van zijn tour. Zo. Leuk, hè? Hij heeft het wel overleefd. Oh, ja. Maar welk jaar was dit?
1932.
Nee, later denk ik. Ik ga richting 1950.
Het was precies 1950.
Nee, joh.
Kijk, extra pet.
Nee. Wauw.
Oh. Oké. De Rode Lantaarn, dit woord kennen jullie. Dat is de officieuze prijs voor de laatste in het algemeen klassement. En dat werd op een gegeven moment zo'n ereprijs, zo'n geuzenprijs, dat renners expres laatste wilden worden. Met alle consequenties voor de wedstrijd van dien. Want mensen gingen dus steeds langzamer rijden. In welk jaar ging de toerdirectie dit gedrag ontmoedigen door de laatste renner van de etappes in de laatste week naar huis te sturen? Dus dan zeggen, oké, dan ben je gedisqualificeerd.
Oh. Hm.
Welk jaar was dat?
1956.
1973.
Roos heeft hem. Het was 1980.
Oh.
Wauw. Leuk, Floyd.
Gefeliciteerd.
Ja. Wat een leuke feitjes.
Geweldig, hè?
Ja, heel leuk. Dank je wel.
Dat ze die renners naar huis stuurden, dat werkte trouwens niet. Want toen gingen renners daar weer allemaal omheen werken. Dus dit heeft allemaal een paar jaar geduurd. Dus nu is het wat milder. Met die rode lantaarn.
Er gebeurde eigenlijk nog wel veel meer, hè, vroeger in de Tour dan nu.
Denk
je? Moet je nagaan, nou ja, wij zijn dus opgegroeid met een Tour de France waarin Sky, Team Sky, alleen maar op kop beukte en elke etappe lam legde. En in die tijd waren er mensen die repareerden hun eigen voorvork.
Ja, precies. En dan zitten we nu te zeuren over een valpartij door een selfie. En ik, ja, toen had je geen eten. Toen moest je chocolade met drinken.
Ja, dat is ook zo.
Ça, c'est un des moments les plus importants du Tour de France, c'est la chasse à la canette. Ils entrent dans les bistrots, ils bousculent tout le monde. Ils ne vont pas jusqu'à piller, mais enfin, ils réclament, ils prennent n'importe quoi, du vin rouge, du champagne, de la bière, même de l'eau, quand ils ne trouvent pas mieux. Et en général, c'est ce qu'ils devraient prendre, c'est de l'eau. Et puis ils s'en vont, bien souvent sans payer d'ailleurs, faut bien dire. Il faut dire aussi qu'à la fin du Tour de France, le directeur du Tour de France reçoit quelques factures.
Laten we terugkomen op een thema van de vorige podcast. Een heel, heel belangrijk. Het nieuwe wielrennen, zoals ik heb geleerd. En vooral doping. Daar is een deel 2. Daar zijn we even ingedoken. Vertel, Floortje.
Ja, ik vond het opvallend dat er veel kijkersvragen kwamen over die doping. En toen dacht ik, ja, dat snap ik ook eigenlijk wel. Want stel je bent beginnende toerkijker en als je een beetje het nieuws heb gelezen in de jaren 90, 2000 tot 2010, nog wat. Dan denk je, oh ja, wielrennen, dat is die dopingsport. Waarom zou ik daar in vredesnaam naar kijken? Toch?
Ja.
Zo kregen we heel veel vragen over. En toen ik zei vorige week van een beetje onbetamelijk van ja, dat nieuwe wielrennen, ik vind hem maar verdacht. En dat kan ik helemaal niet zeggen natuurlijk. Ik ben er gewoon niet gehinderd door enige vorm van kennis. Dan roep ik zoiets. En dan dacht ik, oh ja, moet ik wel even goed uitzoeken. En dus ik heb wat punten gevonden.
Leuk.
En geprobeerd te maken, zodat de beginnende wielrenner, want je kan dus helemaal je verzanden in details en wattages en dingen. Maar voor de beginnende wielrenner, wat zijn nou belangrijke punten? Maar onderbreek me, stel vragen. Wat had ik nou? Hoeveel punten had ik?
6.
6 punten. Nou, punt 1. De records. De snelheden waarop wielrenners die bergen op fietsen. Want we hebben heel lang gedacht, je kan niet sneller fietsen met EPO dan zonder. EPO, dat zei de vorige ook al, dat is de bloeddoping. En wat deed dat? Dat zorgde ervoor dat hemoglobine, dus de rode bloedcellen in je bloed, dat je daar veel meer van had. Dus wat gebeurt er? Ga je meer zuurstof transporteren. En daar kon je echt geweldig mee. Kan je echt lekker mee fietsen. Dat ging. Dus iedereen zat daar aan. Liters in infuusen, bloedtransfusies, nou goed, hele rambam. En we zeggen nu, Kijk, als je nu kijkt naar het veld en naar de records die worden gereden. We hebben eigenlijk heel lang gedacht, nou, die records van die tijd, daar kunnen we niet aankomen. En daarom zijn we een schone sport. Maar die records worden nu een beetje langzaam gebroken. Dus we zitten nu in de nieuwe era, waarin er net zo snel wordt gereden op sommige punten als toen. Maar we denken dat het schoon is. Voor een leek is dat verdacht. Ik vind dat verdachtig. Ja, maar dan is het dus duidelijk dopen. Zijn er ook andere verklaringen voor waarom we nu zo snel rijden en toen niet? En ik zeg we, maar ik doe er verder niet aan mee. Die records zijn wel echt, want de Tour van 2022, die van vorig jaar, was de allersnelste tot dan toe. Meer dan 42 kilometer per uur. En dat is sneller dan Armstrong's Tour van 2005. En dat was een heel snelle Tour. Dat was iets van 41 punt nog wat. Parijs-Roubaix is nu ook een recordbrekende rit geworden.
En wie won die?
Weet ik niet.
Van der Poel.
Van der Poel. Van der Poel. Supersnel. Ja. Nou, oh, goede vraag wel. Ja. Van der Poel. Een vraag die je kan stellen dan. Verbreken andere sporten ook dopingrecords? Want ik weet uit van het atletiek. Daar staan de Oostblokrecords uit de jaren 80. Die staan nog. Daar kan niemand aankomen. Dat is nog zo'n soort van. Kunnen wij. Ja. Maar zwemmers, die bijvoorbeeld, die breken ook records.
Mm-hmm.
Van de doping. Uit de doping dingen. Maar toen dacht ik, ja, maar ook. Ja, als ze in het wielrennen nu dopen, dan doen ze dat ook in het zwemmen. Dus eigenlijk weten we het nog steeds.
Zegt niks.
Zegt eigenlijk niks. Nee. We weten het nog steeds niet. Nou, punt 2 is dat de vermogens. Dus de wattages die de wielrenners doen. Die zijn echt vooruit aan het gaan. Dus vroeger zeiden ze, als je 6,5 watt per kilo kan trappen 20 minuten lang, dan kan je het algemeen klassement winnen in de Tour. Nu is dat al bijna 7 watt per kilo. Dus je ziet op de beklimmingen van bijvoorbeeld de Tourmalet nu, Pogacar en Vingegaard, die gaan zitten tegen de 7 watt per kilo aan. Dus dat is al echt meer. Waarom kijken we naar die bergen? Dat is omdat je daar de minste van de andere voordelen hebt. Dus we hebben heel veel kennis gegenereerd over aerodynamica en over hoe je in een peloton moet rijden. Nou, dat op de klim is het eigenlijk het meest pure meetpunt van hoe sterk een renner is. Je bent helemaal in je eentje en je moet dan je moet jezelf omhoog slepen.
Maar
ja.
En hoe weten wij dan wat zij voor wattage trappen?
Heel goede vraag. Ja, dat is hoezo? Hoe weten we dat? Nou, dat kan je dus op een heel ingewikkelde manier kan je dat proberen uit te rekenen. Maar heel veel renners die delen ook online op Strava hun wattages. Dus die hebben zelf zo'n computertje. En dan aan het eind van de rit of 's avonds in de hotelkamer, als ze internet hebben in dat schurftige hotel,
ja.
dan uploaden ze hun data. Dus Pitcock doet dat bijvoorbeeld. En dan zie je echt, oké, hij heeft dus zo over de hele dag, zoveel heeft hij getrapt. Waarom zou je dat doen als je aan het dopen bent? Dat vind ik dan wel weer een soort van plus, toch? We zijn met z'n allen die data aan. Ja. Het is ook wel, dat vind ik trouwens een heel leuk element van van deze tijd waarin we nu leven. Want dat maakt het ook egalitair.
Mm-hmm.
Dat je met z'n allen, want iedereen, ik ook, jij ook, kan op Strava je wattages of je tempo's publiceren. En dan doe je een beetje wedstrijdje met iedereen. En dit is eigenlijk hoe Vingegaard is ontdekt.
Mm-hmm.
Dus Vingegaard, hij was al best wel snel. En toen zat hij in een subtopploegje. En er is één berg in de buurt van Benidorm. En die heeft een heel erg geleidelijke helling. En als je, dat is een soort van de berg. Niet omdat hij zo moeilijk is, maar omdat hij zo geleidelijk staat. Dus als je die snel op kan, dan kan je echt laten zien wat je kan. En toen heeft Vingegaard gedacht met zijn team, ik ga dat record breken op die berg. En dat heeft hij gedaan. En toen zijn ze de boer op gegaan met naar teams van, willen jullie hem hebben? Kijken wat hij kan trappen. En zo is hij en zo zit hij bij Jumbo-Visma terechtgekomen.
Oh. Ja.
Nou goed, dus dat is allemaal openbare data. Even zijtak.
3.
Ja, dus laten we door naar die kennis gaan. Kijk, want als je nu de wattages van nu vergelijkt met de dopingtijd, dan ben je eigenlijk appels en peren aan het vergelijken. Want de tijden van sloten, zakken, EPO, die zijn wel echt voorbij. Dus die gigantische, dat doen ze echt niet meer. Dat kan ook niet meer met de huidige tests. En als je ook nog eens, ik heb wat filmpjes aangezet van hoe fietst Armstrong dan zo'n berg op? En Armstrong was 72 kilo ten opzichte van 60 Vingegaard nu. En dan je ziet ze dan echt zware renners, grote, hoge verzetten.
Zwaar trappen bedoel je?
Zwaar trappen.
Ja.
Super slordig fietsen. En ze gaan toch ze spugen omhoog. Weet je? Ja. Ja, super zware fietsen. Waren heel ander materiaal. En renners uit die tijd die toen hebben gedoopt, die zeiden ook, ja, het ging zo goed met die EPO, we hoefden eigenlijk niet meer te trainen. Oh, dus ja. we hoefden helemaal niet te trainen op techniek of al die voeding dingen. Nee, chocolademelk, let's go.
Ja.
Dus en toen kan je een beetje uitrekenen. Dat heb ik niet gedaan, maar iemand anders. En die zei, ja, EPO destijds zou 6-8% voordeel opleveren in termen van die wattage. Dus dat komt neer op iets van 30-50 watt.
Mm-hmm.
Nou, en een lichte fiets en een aerodynamisch pak levert ongeveer nu in de orde van 75 watt op.
Mm-hmm.
Dus wat dat betreft klopt het dat we die records nu aan het verbreken zijn. Want we zijn gewoon die EPO aan het dat voordeel van die EPO aan het opheffen met
technische vooruitgang.
Nou, en dan zijn er nog wat kortere punten die verdacht zijn, maar waar ik niet zo, ik weet niet zo goed welke hiermee moet. Maar de leeftijd van de renners wordt steeds jonger. Dus de toprenners die zijn ineens 22. En we hebben die witte trui niet voor niks. Dat was vroeger echt van, oké, en dan krijgen de jonge mensen krijgen een witte trui. Dan hebben ze ook nog wat om te winnen. En nu zitten ze daar 4 jaar, zitten ze daar nummer 2 mee te zijn. Bernal, dus dat is echt Pogacar. Absurd. Ik heb daar geen antwoord op. Ik weet niet wat er is gebeurd. Niemand eigenlijk. Ander punt is corona. Dus tijdens corona zijn er 95% minder dopingtests gedaan en geen wedstrijden gereden of bijna geen wedstrijden gereden. We weten nu dat er, behalve bloeddopingachtige dingen, zijn er ook andere doping die lange termijn voordelen kunnen opleveren. Dus als je dat een paar jaar neemt, dan word je fysiek gewoon anders. Dan kan je daarmee stoppen en dan ben je sterker. Dat is een beetje het idee. Dus we hebben daar geen datapunten over lange termijn van.
Ja.
We zien wel dat de resultaten na corona echt aanzienlijk zijn verbeterd.
Ja, ze willen die onderbreken, maar insinueer je nou dat er doping is gebruikt tijdens de coronapandemie?
We kunnen daar niks over zeggen.
Oh.
Ja.
Ik dacht je heel betoging houden dat er geen doping was. En nu ineens zeg je, we zijn een zwart gat in de data.
We weten dat niet. Mm. En dan komt nog een laatste punt. Want ik zei al, die sloten EPO, dus ze hebben toen die EPO ontdekt. En ze hebben dat gewoon zonder grenzen tomeloos tot zich genomen. Veel te veel. Als je dat nu in Vingegaard zou gooien, dan zou die echt de records verbreizen.
Dan rijdt hij dwars door die bergen heen.
Nee, dus dat,
hij doet hem 2 keer.
Ja.
Dat gebruikt hij. Dat is onvergelijkbaar. Dat gebruikt hij niet. Maar er wordt wel. Er zijn al 5 jaar geleden zijn er wat groepen renners gepakt die zeiden, die gingen microdozen.
Daar heb ik ook goede ervaringen mee.
Microdosen kan hartstikke lekker zijn. Kleine hoeveelheden, dat je een heel klein beetje, dat je een procentje meer bloed, rode bloedcellen hebt. Daar wordt nu over gefluisterd. Dat is dat niet misschien waar het
mm-hmm.
En dat is.
En groeihormonen, kan je ook niks over zeggen. Dus er zijn heel veel dingen die we niet kunnen signaleren.
Nog.
Nog niet of nooit niet. De topteams nu, die kunnen hartstikke schoon zijn, maar je hebt daarvoor ook die subklassen en de jeugd. En je weet gewoon niet wat erin gebeurt. Het is dan wel weer een heel brede klasse. Dus als er iets gebeurt, dan hadden we het toch wel horen. En ja, ik denk, ik ben dus gezond sceptisch. Ik denk persoonlijk, maar dit is een mening en niet aan uitkomst van mijn onderzoek. Maar ik denk dat als je een wielrenner bent en of je wil een topwielrenner worden. We zitten in een pandemie. Je hebt al 2 jaar geen jurylid gezien.
Ja.
En dat je dan middel hebt waar je je beter van voelt. En fitter.
Mm-hmm.
Ja. Ik hou wel van middel waar ik me beter van voel en fitter.
Maar ik vraag me af of de renners daarvoor kiezen.
Ja, dus dat is het toen met Lance Armstrong. Dat was absurd, omdat hij gewoon die hele infrastructuur had opgezet. Dus iedereen zat aan de doping en dat was echt een soort van teams gebeuren. Nu zou dat, ja, ga je dat in je eentje doen? Dan heb je toch een soort van arts nodig die dat een beetje reguleert. Dus dat is de vraag.
Dus conclusie is, helemaal zeker weten doen we het niet. Het wielrennen is wel een stuk schoner geworden. Controles zijn strenger geworden.
Er wordt veel te weinig gecontroleerd. Nog steeds.
Er wordt wel Oké. Technische innovatie en voeding en dergelijke hebben ervoor gezorgd dat de renners nu harder zijn gaan trappen dan vroeger. Maar jij durft je hand niet voor in het vuur te steken dat Vingegaard of Pogacar niet aan de doop zit.
Nee, ik wil niet die twee namen noemen. Maar er zit echt niet...
Jawel, namen noemen.
Er is wel een groot verschil tussen die twee en de rest. Bijna 5 minuten, geloof ik, de nummer 3.
Ja, dat is waar, maar je kan ook... Uitzonderlijke talenten bent, zijn. Ja, precies. Je kan ook, als je niet zo goed bent, juist meer...
Nee, precies. Jij
denkt maar jongens,
de achterkant is gewoon heel klein dat in een dopinggevoelige sport als het wielrennen,
ja,
dat niemand aan de doping zit. Dat geloof ik niet.
Nee, dat geloof ik ook niet.
En ook niet omdat je... Ja, het is echt moeilijk.
Maar denk je dat er iemand in de top 10 aan de doping zit?
Ja, maar dan komen we toch weer richting namen.
Nee, klopt. Dat is flauw. Wel heel leuk dat je dit helemaal hebt uitgezocht, want ik wist het allemaal ook niet hoor.
Ja, het is echt fascinerend. En vooral, wielrennen is dus echt een leuke sport om te kijken, omdat alle fans veel te veel tijd hebben, omdat we altijd anders naar de etappen aan het kijken zijn.
Ja, ja.
Dus er hebben mensen grafiekjes gemaakt met wattages en vergelijkingen. Geprobeerd dat cross-comparison analyses.
Ik ben er zelf nog niet over uit hoor. Ja, chef, heb jij, wat denk jij?
Nou, ik denk dat het wielrennen nu schoner is dan het ooit geweest is.
Ja.
Maar niet helemaal schoon, dat denk ik.
Jij gelooft dat men dat Pogacar en Vingegaard...
Ik kan het me niet voorstellen dat zij doping gebruiken. Ik kan het me echt niet voorstellen. Maar ja, de geschiedenis leert dat je ook niet naïef moet zijn.
Over als ik 5 jaar de Tour volg, ga ik naar Matthijsje kijken.
Ja.
Ja.
Of als je hem zelf gaat rijden, dan ook.
Ja.
Maar ik kan hem rijden, want er is een Tour voor vrouwen.
Precies. Dan heb je nog een paar dagen om te trainen.
EPO, denk ik. Moet je doen. Goed spul.
Microdozen.
Dit is het afscheid van Monaco. Uitgerust en wel kunnen ze weer een aardig stukje van de landkaart verwerken. 261 kilometer met 4 bergen. Van bovenaf zien ze er allemaal hetzelfde uit. Petje op, truitje aan, 2 glimmende wieltjes onder hen uit. Van hieraf is het haast niet in te denken dat ieder van hen ook nog een innerlijk heeft. Waar het op dit ogenblik vrolijk, afgunstig, zorgeloos of gespannen toe gaat. Door welke gevoelens dan ook gedreven, eensgezind trekken ze zich naar boven langs de route Napoleon.
Ja, want we moeten het ook even over de Tour voor vrouwen hebben. Het is allemaal leuk en aardig met die mannen. Maar vorig jaar was het eerste Tour de France voor vrouwen. Dit jaar start de tweede editie op 23 juli. Dus je volgt direct op de Tour voor de mannen. Er zijn net als vorig jaar weer 8 etappes, maar het wordt wel een hele andere koers. Want dit jaar zit er een tijdrit tussen. Dit was vorig jaar niet het geval. En ze gaan de Tourmalet op. Terwijl ze in de eerste editie niet in het hoge bergte kwamen. De tijdrit zit meteen in, is meteen rit 1. En de etappe met finish op de Tourmalet is nummer 7. Dus zet die je agenda.
Maar hoeveel mensen kijken daar dan nu naar? Want het is dus nu het tweede jaar.
Ja, in het eerste jaar keken er ongeveer 23 miljoen mensen. Behoorlijk wat.
Ja.
Maar goed, als je dat dan weer vergelijkt met de mannentour, daar keken alleen in Europa al meer dan 150 miljoen mensen. Dus het zijn nog wel grote verschillen.
Ja.
Wie zijn de grote favorieten?
Annemiek van Vleuten, denk ik.
Annemiek van Vleuten, in de laatste jaar. Vorig jaar heeft zij de eerste tour voor vrouwen gewonnen.
Naast alle andere tours.
En ze wil dit nu weer voor de tweede keer doen in haar afscheidsjaar.
Heeft zij niet net de Giro gewonnen ook?
Ja.
Cool.
Doet zij een doping?
Ja, nee.
Oh,
weet, weet ik veel. Denk het niet.
Doet Annemiek aan doping?
Nee? Denk het niet.
Annemiek, is, Annemiek is een trainingsbeest.
Maar mijn oordeel hier,
staat ze bekend om. Die fietst zich helemaal suf.
Met mannen.
Ook, ja. Dus die rijdt keihard. Maar ze heeft een geduchte tegenstander. Dat was ook een geduchte tegenstander in de Giro. Demi Vollering. Die gaat misschien straks ook een stokje overnemen van Annemiek van Vleuten als die stopt.
Waar komt ze vandaan?
Uit Nederland.
Nah.
Ja, het vrouwenwielrennen wordt gedomineerd door Nederlanders. Na die twee zijn er nog een aantal andere kanshebbers, namelijk Kasia Nieuwadoma en Elisa Longoborghini.
Ook Nederlanders.
Precies, de een komt uit Zeeland en de ander uit Groningen. Nog leuk om te vermelden. 2024 start de Tour voor vrouwen in de mooiste stad van Nederland, namelijk Rotterdam. En ook de tweede en derde etappe zullen in Nederland worden verreden.
Zeg maar de helft van die Tour is in Nederland.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Ja.
Niet het bergklas, het berg...
Nee, het platte deel.
Ja, dus dat is leuk. Maar goed, ja, er is dus nog wel een lange weg te gaan. Ook om voor, om voor de vrouw, ook qua salaris natuurlijk, zoals vaker in sport het geval is. En prijzengeld. Bij de mannen wordt 2,3 miljoen euro aan prijzengeld verdeeld. Pogacar of Vingegaard, die krijgen straks 500.000 euro als ze winnen. Bij de vrouwen...
Vind ik nog best weinig eigenlijk.
Ja, als je het vergelijkt met voetbal, is het peanuts. Maar bij de vrouwen is het 250.000 euro totaal prijsgeld.
Totaal?
Ja, en de winnares verdient 50.000 euro. Dus dat is een factor 10 minder.
Ouch. Ja, oké. Nog een... Moeten we maar gaan kijken.
Lange weg te gaan.
Als we gaan kijken, dan is er meer sponsorgeld. Ja. Dus ook zo'n hele karavaan op zetten. Dus ook allemaal afval de berm in gooien bij de Tour de Femme. Ja. Ja, dan zijn we er.
Ja, inderdaad.
Maar is het dezelfde organisatie?
Ja.
Ja. Oké. Nou, leuk. Ik weet niet of ik ga kijken. Is het ik hoop dat er een avondetappe is of zo.
Nee, ja, dat doen ze dus niet.
Ja, zonde. Avondetappe
is er niet
het
bij de vrouwen.
Ik ben het wel met je eens. Dat is... Dan gaan we kijken. En de Tour de France Unchained.
Oh, daar heb ik zo'n zin in.
Anna van der Breggen. Met dit verschil mag je met recht de keizerin noemen. Want dat is ze. Fantastisch. Over de streep. Binnen. De wereldtitel op zak. En dan duurt het nog heel, heel lang voordat de anderen binnenkomen. Wat is dit toch?
Dit is de laatste aflevering van ons over de Tour. Dus vooruitblikken gaan we zeker doen, want er komen nog wat etappes aan. Ook etappes die we al een paar keer hebben benoemd. Maar kunnen we ook al misschien voorspellen wie de Tour gaat winnen? Of nu zeggen wie we denken dat de Tour gaat winnen? Dan kunnen we terug luisteren aan het einde van de Tour om te kijken of we het goed hadden. Chef.
Ik ga voor Pogacar. Komt ook omdat ik Vingegaard niet in mijn team heb, in mijn poeltje.
Oh ja, dat is waar. Ja.
Dus er zit ook wat eigen belang bij. Ik denk dat Pogacar met een nipverschil gaat winnen. En hij gaat het verschil maken in de tijdrit. En in de etappe 20 gaat hij het verschil maken aan het einde. Dat denk ik.
Ik hoop eigenlijk, ik zat net te denken, ik hoop Pogacar. Dat is echt zo. Ik merk dat als hij gaat aanzetten, dan ben ik voor hem.
Oh ja?
Dus ik ben een beetje partijdig. Maar het is echt 50-50. Dus als hij nu goed heeft geslapen. Want ik denk dat het ligt zo dicht bij elkaar. Het gaat echt over details.
Ja, wordt heel spannend.
Oké, ik ga voor Vingegaard. Gewoon om maar een ander...
Snap ik, die is ook echt heel leuk.
Ja, die is heel leuk. En wat geven we mee om naar te kijken aankomende week?
Nou...
Etappes die we al genoemd hebben, of kunnen we...
We noemen weer etappe 17 met de ontzettend verhoogde meters. Nee, ja.
Kan eigenlijk alleen nog maar tegenvallen nu, hè? Dat ja, dan toch
nou, kijk, de tijdrit in etappe 17 is interessant, maar deze aflevering komt uit als die al verreden zijn. Dus daar hebben de mensen niks van. Etappe 20 wordt denk ik nog spannend. De laatste 30 kilometer, die zijn heel zwaar. En die kunnen de Tour gewoon nog helemaal op zijn kop gaan zetten.
Weet je waar ik nou echt naar het uitkijk?
Nou.
Naar de laatste etappe van de volgende Tour. Dat is
die
namelijk,
uitleggen.
Eindigt in Nice.
Ja.
En niet in Parijs.
Voor het eerst,
in de geschiedenis. Ja. Want in Parijs is dan de Olympische Spelen. Dus wat gaat dat dan doen?
Nou, en wie zijn er dan in
Nice?
Ik
kan eigenlijk niet wachten. 2024.
Ja. Wij?
Dan zijn wij er. Waarom niet? Ik wil eigenlijk naar Parijs gaan, maar oké. Okay.
Verslag vanuit de koers.
Drie keer de Tour... Wielrennen, het is tijd voor een nieuwe sport.
Ja.
Voor een volgende aflevering. Noem even een top drietje van waar je het graag over wil hebben.
Ik wil het graag hebben over American football. Weet ik weinig van. Boksen lijkt me leuk. En basketbal.
Ja, die staat ook op mijn lijstje, basketbal.
Mooi.
En atletiek vind ik ook leuk. Wel een hele grote sport, dus misschien eentje eruit tussenuit halen. Ja, zoals Femke Bol en zo.
Ik dacht schaatsen.
Met schubben pakken?
Ja, precies. Schaken. Al weet ik niet zo goed hoe dat overkomt op de podcast. Misschien heb je daar beeld voor nodig.
Ja.
En verder had ik bedacht snoeker en cricket.
Snoeker en cricket. Mooie klassieke sporten.
Ja.
Leuk. Weet ik ook weinig van.
Misschien moeten we gewoon de luisteraars vragen om te vertellen waar ze het over willen hebben. Of waar wij het dan over gaan hebben. Dus laat het ons weten. Op Twitter met @toeschouwgeluk of via Instagram op @degelukkigetoeschouwer. En laat ons weten welke sport we hebben. En dan wil ik ook nog heel graag een paar mensen bedanken. Namelijk Chef en Floortje. Dankjewel dat jullie er zijn. Maar ook Anne van den Boogaard, die verantwoordelijk is voor de visuals en de designs die jullie zien op Spotify of waar jullie luisteren. En de jingles, die zijn gemaakt door Martinus. Dus dankjewel, Martinus.
Ja.
Heel fijn.
Dat zit erop.
Nou, ja. We horen die jingles.
En de volgende podcast komt er in het najaar. Ja. We gaan even op vakantie.
Ja.
We hebben rust nodig.
Precies.
Ja.
Kan even duren, maar we komen terug.
Ja, want we hebben er zin in, nu al.
IJsblokje? What is...